Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 24e psalm het vierde en het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog. En ook het vijfde vers van psalm 24. We lezen het Hemelvaartsevangelie uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen en daarvan het eerste tot en met het elfde vers. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we psalm 118, het elfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. 118, vers 11. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die tezamen gekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Gods woord voor de prediking van deze morgen vinden we in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6. En daarvan het eerste deel van het 20e vers. Hebreeën 6 vers 20a, waar wij lezen: Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, we willen de naam uwer goedheid ootmoedig erkennen voor het voorrecht dat u ons op deze dag de gelegenheid geeft om te herdenken dat geweldige feit van uw hemelvaart. Nadat u alle dingen op aarde volbracht had, zijt gij heen gegaan van deze aarde. En zijt gij teruggekeerd naar de hemel der heerlijkheid die gij bij uw nederige geboorte verlaten hebt, bij uw komst in deze duistere wereld. En gij zijt daar teruggekeerd na volbrachte arbeid. En gij hebt met u meegenomen al de vruchten van uw volbrachte arbeid, om die vanuit de hemel door uw Heilige Geest uit te delen en te bedienen aan al uw volk. Heren, we mogen het op grond van deze dingen die gij onszelf in uw woord geopenbaard hebt weten, dat er een volkomen genoegdoening is geschied en dat er een volkomen gerechtigheid aan het licht is gebracht. En dat omdat het alles volkomen is, omdat het alles in alle delen, in alle opzichten overeenkomt met de heiligheid en de gerechtigheid van de goddelijke wet. Daarom brak het moment ook aan dat u opgenomen werd voor de ogen van uw discipelen en dat ze u zagen heen gaan, totdat een wolk uit hun gezicht wegnam. Heren, wij bidden van u dat als wij op deze hemelvaartsdag deze dingen met elkaar mogen gaan overdenken, dat uw Heilige Geest ons dan zal willen leiden en zal willen bekwamen om uw woord op de rechte wijze te verkondigen en het te ontvangen en te verstaan. Het is immers een goede zaak om het hemelvaartsgebeuren te herdenken, maar als wij alleen maar hier zijn om met elkaar een gedeelte uit uw woord te bespreken en daarover te denken, Heere, en als het verder niet gaat dan onze oren, dan onze gedachten, dan ons verstand, dan draagt het nog geen vrucht, dan zal het ook geen vrucht hebben voor de eeuwigheid. Wat we dan van u ootmoedig begeren, Heere, is dat u niet alleen geeft dat wij hier de verkondiging van uw woord mogen hebben, maar dat wij ook mogen ontvangen de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Het is immers die geest waarvan de ten hemel gevaren Christus gezegd heeft: die zal u alles leren wat ik u verkondigd heb. Die zal u in al de waarheid leiden. Die zal u indachtig maken wat ik u gezegd heb. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Heere, al die werkzaamheden zijn werkzaamheden niet van mensen, niet van iemand in ons midden, maar die werkzaamheden zijn de werkzaamheden van de Heilige Geest alleen. En hij alleen is bij machte om ons de boodschap van de hemelvaart van Christus zowel voorwerpelijk als onderwerpelijk te doen verstaan. En hij alleen is in staat om ons de troost, de zalige vertroosting die vanuit dit evangelie komt, te doen beleven en ervaren. Hij alleen is in staat om ons door een waarachtig geloof aan die ten hemel gevaren Christus te verbinden, zodat ook van ons geldt: uw leven is met Christus verborgen bij God. En die geest alleen is in staat om ons de waarheid te doen verstaan en ons door de waarheid vrij te maken. En die geest alleen is de weg waar langs al die zegeningen en die schatten, al die gaven die de ten hemel gevaren koning genomen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen, die geest alleen is het die ons deel kan geven aan die rijke vruchten van dat werk van Christus in vernedering en in verhoging. En zo zien wij op tot u, Heere. We hebben hem en zijn bediening nodig in de prediking van uw woord, in de bediening van het evangelie. Wil het aan uw knecht geven, Heere, alles wat hij nodig heeft en wat hij van zichzelf niet heeft. Wil het ook in de gemeente schenken, Heere, wat nodig is en wat wij van onszelf niet bezitten en wat we ook elkaar niet kunnen geven. Wilt gij werken, krachtig en onwederstandelijk, opdat het een gezegende ure mag zijn, opdat we voor het eerst of bij vernieuwing iets mogen beleven, iets mogen kennen ook van dat evangelie dat ons vertelt dat Christus opgevaren is in de hoogte, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft en dat hij gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen. Heere, laat uw woord dan open mogen gaan en laten onze harten open mogen gaan, opdat ook op deze dag uw grote naam verheerlijkt mag worden en opdat de luister van die hemelvaartskoning, van die priester aan de rechterhand uws vaders, van de profeet die zijn knechten nog uitzendt om ons van die zeer goede boodschap op de hoogte te stellen, laat de luister en de eer en de heerlijkheid en de deugden van die Christus vanmiddag onder ons, vanmorgen onder ons heerlijk mogen zijn. Zijn grote naam tot eer en onze zielen tot vreugde en tot zaligheid. Heere, al deze dingen zijn uit God en er is niets van ons bij. Als er iets mag zijn, Heere, tot verheerlijking van uw naam, als er een kerkdienst mag zijn waarin u de eer ontvangt en waarin de grootheid en de majesteit en de rijkdom van de genade van de Heere Jezus Christus mag worden uitgestald, dan is dat alles uit u. En als er in een zondaars hart vrucht mag vallen en bediening des geestes mag zijn en vertroosting en bemoediging mag wezen, dan is dat alleen door u. En daarom, Heere, in onze diepe afhankelijkheid, in onze kleinheid, in onze zwakheid en bovendien in onze onwaardigheid zien wij op tot u. En wij smeken u dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij uw wonderen nog een gedachtenis wilt maken. Heere, wij bidden u zo om een gezegend uur, onverdiend en toch rijkelijk verleend in en om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere, allen die ziek zijn en die een weg van beproeving moeten gaan. Ook allen die door ouderdom en de gebreken van het lichaam niet meer naar de kerk kunnen gaan. Zegen gij hen met uw gunst en met uw bijstand. En wilt gij hen geven, allen in de weg waarin gij hen leidt, dat ze het mogen ondervinden bij u een toevlucht te hebben. Heere, in het bijzonder bidden wij voor haar die deze week een hele moeilijk te verwerken tijding kreeg. Wij bidden u dat gij geven wilt dat zij deze weg mag gaan in uw kracht en ondersteund door uw hulp en door uw geest vertroost en bemoedigd met en uit uw onfeilbaar en onwankelbaar evangelie. Zegen gij het woord ook in haar leven en wilt gij, die een God van wonderen zijt, doen wat u behaagt. Kon het zijn, Heere, mocht er door die wonderkracht en die goede tierenheid van u de Heere nog verlenging van haar leven zijn, maar bovenal wilt gij haar en de haren met uw gunst omringen en hen veel uit de werking en de bediening van uw geest doen ontvangen wat nodig is om ook deze weg te gaan achter u de Heere aan, opdat de weg die ze gaan moet niet anders mag wezen dan voetstappen drukken van hem die voorging. Zegen gij ons met elkaar om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 68ste psalm het 9e en het 16e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En vers 16, gij koninkrijken zingt Gods lof. Gemeente, u weet, de hemelvaartsdag, het hemelvaartsgebeuren is in de eerste plaats een dag van het allergrootste gewicht geweest, een dag van de allergrootste betekenis voor de hemel, ten hemelvarende Christus zelf. Immers op de dag van zijn hemelvaart ging hij terug naar de hemel die hij bij zijn begin van zijn vernedering verlaten had. De weg van de vernedering was nu voor goed ten einde. God heeft daar zelf een einde aan gemaakt. En hij die hier op aarde geleefd heeft als de man van smarten, hij is nu in ieder geval niet langer de man van smarten, maar hij wordt met eer en heerlijkheid gekroond. En als hij de hemel binnengaat, dan aanbidden al de engelen Gods hem. Als hij de hemel binnengaat, dan wordt hij verwelkomd door zijn God en Vader. En dan klinkt het woord van zijn God: zit aan mijn rechterhand, totdat ik gezet zal hebben uw vijanden tot een voetbank uw voeten. Dan ontvangt hij een plaats in de troon en dan gaat God door hem alle dingen regeren en besturen. Hemelvaartsdag is voor de Heere Jezus Christus de dag van zijn kroning en daarom een feestdag. Maar hemelvaart heeft niet alleen betekenis voor de ten hemel gevaren Christus zelf. Ook voor de kerk van Christus heeft de hemelvaart betekenis en draagt zij vrucht. De Heere Jezus heeft daar bijvoorbeeld met zijn discipelen over gesproken in de afscheidsgesprekken die wij vinden in de hoofdstukken 14 tot en met 16 van het Johannesevangelie, waar hij het er onder andere over heeft dat het hun nut is dat hij zal weggaan. En waarom is het hun nut? Waarom is het voordelig en nuttig voor hen? Omdat als hij niet zou weggaan, hij de andere trooster niet zou kunnen zenden. Maar als hij gaat, dan zal hij ook, zo belooft hij, die andere trooster, dat is de Heilige Geest, zenden. En die zal bij hen blijven tot in alle eeuwigheid. De hemelvaart is daarom van de kerk, voor de kerk des Heren van belang, omdat door de hemelvaart de weg gebaand wordt voor de komst van de Heilige Geest. En die Geest zal dat volk des Heren indachtig maken wat Christus gezegd heeft. Die zal in hun leven gaan werken en in hun harten gaan toepassen en hen deelgeven aan de vruchten van Christus kruisverdiensten en van zijn opstanding. En zo is er inderdaad ook door de hemelvaart rijke vrucht gekomen voor de discipelen des Heren, voor het volk Gods op deze aarde. Iets van die betekenis van de hemelvaart voor de kerk zien wij ook in het woord van onze tekst, in dat eerste gedeelte van het 20e vers van Hebreeën 6. Eerst een enkel woord over de tekst, de omgeving van de tekst, het tekstverband. De Hebreeënbrief, geschreven aan de christenen uit de Joden, is een brief waarin nogal wat vermaningen staan, aansporingen. Vermaningen tot standvastigheid vooral. Want het is voor die christenen niet altijd gemakkelijk. Daar zijn vervolgingen, daar zijn verdrukkingen. En die kunnen er zo gemakkelijk de oorzaak van zijn dat het geloof inzakt. En dat de moed verdwijnt en dat de hoop verflauwt. Al die uiterlijke omstandigheden van verdrukking en moeite kunnen er, zeker als Satan zich daarvan gaat bedienen, allerlei oorzaken gaan vormen dat het geestelijke leven ineenschrompelt en dat men moedeloos wordt en teleurgesteld En dat men het uitzicht op God en op zijn woord en op het heil dat hij bereid heeft kwijtraakt. En vandaar dat de schrijver van deze brief verhaaldelijk, geleid door de Heilige Geest, tot vermaningen en aansporingen komt om toch vooral ook moed te houden. Kan dat dan? Is daar in de omstandigheden die zij meemaken dan toch nog reden voor? Is er niet veel meer reden om de handen maar in de schoot te leggen en in moedeloosheid verder de ontwikkelingen maar af te wachten, zonder eigenlijk enige verwachting meer? Ach, de schrijver van deze brief wijst erop dat er inderdaad voor Gods volk altijd, zelfs in de grootste smarten en in de hevigste beproevingen, nog reden is om moed te houden. Waarom? Omdat God niet verandert. Omdat Hij de getrouwe is. En omdat het woord dat Hij gesproken heeft zeker en gewis is. En dat bewijst de schrijver door in het tekstverband te zeggen dat de Heere bij zijn woord ook nog gegeven heeft zijn eed. Vers 13, want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der belofte overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wat zegt hij hier dus? Hij zegt, de Heere heeft het gezegd, de Heere heeft het gesproken, de Heere heeft zijn beloften gegeven. Maar opdat hij de erfgenamen van de belofte een des te vaster grond zou willen geven en des te duidelijker zou willen bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad en de eeuwige zekerheid van zijn belofte, is de Heere er bovendien nog met een eed tussen beiden gekomen, opdat we nu twee onveranderlijke getuigen zouden hebben, het woord en de eed Gods op zijn woord. Twee dingen waarin het absoluut onmogelijk is dat de Heere zou liegen, en opdat wij daaruit een sterke vertroosting zouden hebben. En wie zijn dat dan? Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke hoop wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel waar de voorloper voor ons is ingegaan. En zo komt de schrijver van deze brief in dit gedeelte toch ook tot de verkondiging, zij het zeer beknopt, van het hemelvaartsevangelie. Als hij ons immers in de woorden van onze tekst zegt dat Jezus als de voorloper is ingegaan in het binnenste van het voorhangsel. Het binnenste van het voorhangsel, u begrijpt, dat wijst op de tabernakel onder het oude verbond. En dat wijst met name op dat gebeuren op de grote verzoendag in Israël, als naar goddelijk voorschrift op die ene dag in het jaar de hoge priester in dat binnenste heiligdom achter die tweede voorhang ging om daar het bloed te sprenkelen op het verzoendeksel en voor de ark. Dat was een bijzondere dag in het leven van Israël, een dag waarop ze allemaal van hun dagelijkse arbeid moesten rusten, en een dag waarop ze zich verzamelden rondom de tabernakel in de wetenschap dat op die plechtige dag de hoge priester, Gods dienstknecht, verzoening zou mogen gaan doen voor de zonden van zijn volk. En dat hij daartoe mocht binnengaan in die plaats waar nooit, nooit een ander mens mocht komen, achter het voorhangsel. Daar waar de troon Gods, de heilige ark, stond. Niemand mocht daar komen en nooit mocht daar iemand komen, behalve op die ene dag in dat jaar, die ene dienstknecht, die ene bedienaar van het heiligdom, de hoge priester. En als hij daarheen ging, hij ging niet met lege handen, hij nam het bloed van het offerdier mee. Maar niemand mocht hem volgen. Ze konden hem zien binnengaan in het heilige en daarna was hij aan het oog onttrokken. Alleen stond hij daar voor het aangezicht van God. Onttrokken aan het oog van het ganse volk. Maar al zagen ze hem niet, ze wisten, doordat God dat geopenbaard had, wat hij daar deed. Ze wisten dat het zijn taak was, dat had God geopenbaard, om daar bloed te sprenkelen, bloed der verzoening. Ze wisten dat hij daar gaan mocht, omdat God via de weg van dat bloed sprenkelen verzoening wilde doen over hun zonden. Ze zagen het niet. Ze wisten wel dat er een offer gebracht was, dat hadden ze gezien. Ze wisten dat er bloed gevloeid had, dat hadden ze gezien. Ze wisten dat dat bloed opgevangen was en in een schaal, in een bekken verzameld was, dat hadden ze gezien. Ze wisten dat die hoge priester die schaal opgenomen had en met zich droeg toen hij wegging van hen en zich aan hun oog onttrok. Tot zover hadden ze het gezien, het bloed, de priester. Maar daarna zagen ze het niet meer. Dat moesten ze geloven. Op grond van Gods eigen woord, de onzienlijke dingen geloven. Geloven dat die dienstknecht als een getrouw hoge priester daar inderdaad dat bloed sprenkelde. Geloven dat het woord waar was dat de Heere gesproken had, als ik het bloed zie, zal ik u, dat is in dit geval uw zonden, voorbij gaan en uitdelgen. Geloven dat dit het middel, dat dit de weg was, waardoor zij in een verzoende betrekking met God konden komen en staan. Geloven dat dat bloed reinigt van alle zonden. Wel nu, die hoge priester onder de oude bedeling was een afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Dat is met name toch ook steeds weer het thema dat in de Hebreeënbrief terugkeert. En deze afgeschaduwde hoge priester, de Heere Jezus, is ook ingegaan in het hemels heiligdom. Hoofdstuk 8 vers 2 noemt hem de bedienaar van het heiligdom van de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. En hij is daarin gegaan wanneer? Op de dag van zijn hemelvaart. Hij is daarheen gegaan, net als dat die oud-testamentische hoge priester hem afbeelde, afschaduwde met zijn eigen bloed. Hij is daarin gegaan om dat bloed, om dat offer dat hij gebracht had, aan zijn vader te presenteren. Hij is daarin gegaan om dat offer dat volmaakt is, waar de Vader al zijn goedkeuring over uitgesproken had, met name in de opstanding, of beter gezegd in de opwekking van Christus op de paasmorgen, om dat volmaakte offer voor het aangezicht van zijn Vader te stellen, en om op grond van dat volmaakte offer verzoening te doen en vrijspraak te verkrijgen voor al de zijnen. Hij is daarin gegaan om het werk van de priester voor te zetten, in die zin dat hij nu, nadat hij het werk van de verzoening, van het offeren volbracht had, op grond van zijn eigen offer voorbeden zou doen voor al de zijnen. En opdat hij als een ander onderdeel van het werk van de priester, na het brengen van het offer en in verband met het doen van voorbeden, ook over zijn volk op aarde zijn hemelse zegeningen zou kunnen uitgieten. Oh, hij is daar onzichtbaar. De hemelvaartsdag werd hij onzichtbaar, want een wolk nam hem weg uit hun ogen. En zij, de discipelen, bleven wel naar de hemel staren, maar ze zagen hem niet meer. En zo is Christus onzichtbaar in de hemel. En we kunnen hem dan daar niet aan het werk zien, alhoewel... Denk even aan Stefanus die hem gezien heeft. Denk aan dat woord uit Openbaring: en ik zag een deur geopend in de hemel. Zij die ogen des geloofs ontvingen, zij mogen bij tijden door die geopende deur in de hemel, in de weg van het gelovig zien, toch wel eens uit de verte iets aanschouwen van dat priesterwerk van hem die in dat binnenste heiligdom is ingegaan. Van dat presenteren van zijn offer. Van dat doen van voorbeden op grond van zijn offer. Van dat uit zijn volheid schenken van hemelse schatten en gaven. En van die andere aspecten van hem die van het werk van hem die ten hemel gevaren is, die niet alleen priester is, maar die daar in de hemel der heerlijkheid ook koning is en alle dingen bestuurt en regeert naar de wil van zijn hemelse Vader. Hij die daar op de troon is gezeten is ook degene die het boek heeft ontvangen met de 7 zegels en die bevoegdheid heeft om die zegels te verbreken en dat boek te openen. En vanuit door die geopende deur waar het oog des geloofs wel eens een ogenblik door mag binnendringen in de hemelse troonzaal, mag ook wel eens iets gezien en aanschouwd worden van dat volbrachte en middelaarswerk dat hij nu in de hemel voortzet en waar hij zijn kerk uit bedient. Maar als er dan overeenstemming is tussen de oudtestamentische hoge priester en de nieuwtestamentische gemeente, dan laat onze tekst ons tegelijkertijd ook zien dat er een groot verschil is tussen die twee. Wat een verschil. Wel, die oudtestamentische hoge priester wordt nooit genoemd bij de naam waar de nieuwtestamentische in onze tekst mee genoemd wordt. Die oudtestamentische hoge priester was nooit een voorloper. Hij bleef daar trouwens ook nooit lang. Hij mocht daar maar een ogenblik vertoeven in dat heilige der heiligen. En niemand mocht hem volgen. En waarom niet? Omdat hij tenslotte ook het volmaakte offer niet kon brengen. En daarom moest hij weer terug. En daarom moest hij weer bij dat volk waar hij tenslotte ook één bij was blijven. Nooit was hij een voorloper. Hij kon nooit dat gordijn opzij schuiven. Hij kon nooit de toegang vrijmaken voor anderen. Hij kon nooit een ander uit Israël met zich meenemen om die voor Gods aangezicht te stellen. Nooit. Maar de nieuwtestamentische hoge priester die we in ons tegenkomen, die ook in het binnenste van het voorhangsel is ingegaan, die wordt in onze tekst wel voorloper genoemd. En die naam betekent dat hij niet alleen gaat. Die naam betekent dat hij de weg vrijmaakt voor allen die na hem komen en die hij straks meeneemt. Als hij nooit iemand mee zou nemen, als hij de weg voor niemand zou gebaand hebben, dan paste deze naam niet bij hem. Dan was hij geen voorloper, maar dan was hij iemand die ook, net als die oud-testamentische hoge priester, alleen ging. Maar nu hij voorloper heet, ligt in die naam opgesloten dat er achter hem aankomen. En diegenen die achter hem aankomen zullen straks daar zijn waar hij is. Let u maar eens op die naam voorloper. Er zijn drie situaties waarin iemand een voorloper genoemd werd in de oude klassieke Griekse wereld. En Paulus, of wie dan ook de schrijver van deze brief geweest is, heeft natuurlijk dat gebruik, dat algemene gebruik van deze naam gekend. En als hij dit woord kiest onder de leiding van de geest, dan draagt hij in deze betiteling van de Heer Jezus die gedachten met zich mee die daarin dat woord opgesloten liggen. Een voorloper is iemand, zo werd die naam gebruikt, die vooruit ging om een bepaalde aankondiging te doen. Bijvoorbeeld als het leger een overwinning behaald had, dan stuurde dat overwinnende leger een voorloper, een bode uit naar de stad om te vertellen dat de overwinning behaald was. Een aankondiging werd gedaan van de behaalde zegepraal, voordat het leger zelf zegevierend kon terugkeren. Dat is een voorloper die voor het leger uitgaat om de boodschap te brengen. Nou, zo heeft de Heer Jezus toch ook voorloperswerk gedaan. Voor zijn volk uit is hij de hemel binnengegaan om daar de verkondiging te doen van de volkomen zegepraal die hij behaald heeft op het rijk van de boze. Voor zijn volk uit heeft hij in de hemel de boodschap gebracht van de verlossing die hij teweeggebracht heeft voor zijn volk. Voor zijn volk uit heeft hij aangekondigd, ik heb verzoening gevonden. En hij heeft als de voorloper van het overwinnend leger de machten en de overheden uitgetogen en openlijk tentoongesteld. Of zoals de 68ste psalm zegt, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Deze voorloper kondigt de overwinning in de strijd af. Tweede, wanneer zo'n naam, de naam voorloper, gebruikt was, dat was in een situatie waarin iemand vooruit ging om iets in bezit te nemen, ergens beslag op te leggen. Ik denk even aan een Bijbels voorbeeld. Toen de Tsunamitische gekomen was bij Elisa met de tijding dat haar kind gestorven was, toen heeft Elisa zijn knecht Gehazi als zijn voorloper uitgestuurd met de staf van Elisa, en deze Gehazi moest zich haasten naar Sunem, naar dat kamertje in dat huis waar het dode lichaam van het gestorven kind lag, om de staf van Elisa op dat kind te leggen, om zo dat kind, dat dode lichaam, te reserveren voor de knecht Gods. De voorloper die als het ware beslag legt op dat dode lichaam waar Elisa straks
biddend mee werkzaam gaat worden. En zo is ook de Heere Jezus voorloper, die voor zijn volk uitgaat om bezit te nemen van de hemel, om beslag te leggen op die onverwelkelijke en onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Christus heeft recht ontvangen op de hemel en op de ganse erfenis des hemels. En hij legt er beslag op, hij neemt hem in bezit, mee ook ten behoeve van zijn volk. En de derde gedachte bij de voorloper, en dat is misschien wel de meest sprekende, die in het werk van de Heere Jezus Christus en ook in zijn eigen woorden het meest duidelijk naar voren komt, dat is een voorloper, is iemand die vooruitgaat om plaats te bereiden. Zoals vroeger een leger dat ergens ingekwartierd werd, wel eens van die kwartiermeesters vooruitzond, die logies moesten bereiden voor het leger dat na hen komen zou. Ze moesten hier en daar slaapplaatsen en verblijfplaatsen voor manschappen en voor dieren vorderen. Ze moesten plaats bereiden voor hen die na hen kwamen. En die gedachte, gemeente, u bent mij in uw gedachten al voor, wordt door de Heere Jezus bijzonder onderstreept en benadrukt als hij zegt: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga heen als de voorloper. Ik ga heen voor u uit om het alles voor u in gereedheid te brengen. En als ik alles in gereedheid zal gebracht hebben, dan zal ik u bericht sturen, ja, dan zal ik zelf komen, zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en u als de voorloper plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En dat is het meerdere van de nieuwtestamentische hoge priester die in het binnenste voorhangsel is ingegaan. Dat heeft Aaron nooit kunnen zeggen. En Eleazar zijn zoon nooit kunnen zeggen. En Pinhas, diens opvolger, ze hebben het nooit kunnen zeggen. Ik ga plaats voor u bereiden achter die voorhangsel. Achter en binnen dat heiligdom. Maar de nieuwtestamentische hoge priester, hij mag het wel zeggen. En zo vooral is hij de voorloper. En dan voelt u wel, gemeente, ik wees daar zo pas al op, dan wijst die naam op verbondenheid. Tussen hem en de zijnen. Een voorloper kan toch niet alleen zijn. Dan is die toch geen voorloper. Als er niemand na hem komt, als er niemand bij hem is, als niemand zijn voetstappen drukt, als niemand de weg achter hem aangaat, dan is hij geen voorloper, dan is hij alleen. Maar hij gaat voorop als de eerste en niet als de enige. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de hemelvaart van de Heere Jezus niet alleen voor hem betekenis heeft. Dat het niet uitgeput is als we gesproken hebben over de verheerlijking en de verhoging die hij ontvangt. En het koninkrijk dat hij in bezit mag nemen. En de erfenis waar hij erfgenaam van is. En de scepter die in zijn handen gelegd is. En de boekrol die hij mag openen. En de naam die hij ontvangt boven alle naam. Daar gaat het wel in de eerste plaats om, omdat hij de voorloper is. Maar daar gaat het niet uitsluitend om. Want als hij ten hemel vaart, dan gaat hij heen als de borg van zijn kerk. Nooit los te maken. Nooit te scheiden van hen die hij lief gehad heeft met een onverbrekelijke liefde. Nooit te scheiden van hen voor wie hij ook borg was toen hij op Golgotha's kruis hing en daar de geest gaf. Nooit te scheiden van hen voor wie hij ook dood en graf inging. Hij is altijd onverbrekelijk met hen verbonden, ook als hij de hemel binnengaat. Dan gaat hij weliswaar voor zijn volk uit, zoals hij in zijn opstanding ook voor zijn volk uitging, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Maar hij gaat niet zonder zijn volk uit. Hij gaat met zijn volk verbonden uit het graf. Hij gaat met zijn volk verenigd, de hemel der heerlijkheid, het binnenste heiligdom binnen. En wat hij zelf verwierf, dat heeft hij verworven voor hen die hij lief heeft. Daarom neemt hij ook voor hen de erfenis in bezit. Daarom kondigt hij ook voor hen de overwinning af. Daarom gaat hij ook doen wat hij beloofd heeft, voor hen plaats bereiden. En omdat hij verbonden is als borg, een band die nooit verbroken zal kunnen worden, omdat hij in de eeuwigheid gelegd is. Daarom zegt hij ook als de voorloper, ik kom u straks halen, opdat ge bij mij mocht zijn. Maar voordat we hier nader op ingaan, gemeente, nog eerst die vraag, want de tekst is nog niet volledig verklaard. Wie is deze voorloper? U zegt, dat is toch geen vraag. En toch, de tekst geeft reden om daar afzonderlijk bij stil te staan. Het is zinvol dat onze tekst hem noemt bij zijn naam. En dan valt het op dat in dit geval, niet zoals in vele andere plaatsen in het woord van God, alle namen, alle titels van de zaligmaker genoemd worden. U vindt dat nogal eens in de brieven. De Heere Jezus Christus. Zo spreekt apostel Paulus nogal eens over hem. Of over Christus Jezus de Heere. Daar is hier geen sprake van. Hier heel sober. Heel beknopt. Eén naam. Daar de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk, en dan alleen die ene naam, Jezus. Wat zou de bedoeling van de Heilige Geest daarmee kunnen zijn? Dat hij hem alleen bij de naam Jezus noemt. Niet zijn ambtsnaam erbij betrekt, terwijl het toch juist in dat binnenste heiligdom om zijn ambtswerk ging, met name zijn priesterwerk en zijn koninklijk werk. Waarom niet de naam onze Heere erbij, terwijl het toch in dat hemelvaart van Christus ook om die naam, de naam Heere gaat, die naam die boven alle naam hem gegeven is, waarom die naam Jezus? U kent de betekenis van deze naam, zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. Zo wordt door de engel gezegd tegen Maria, als hij de geboorte van haar kind aankondigt. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn zaligmakerswerk staat hier in het op de voorgrond. En zo wordt die naam Jezus de naam die Gods kinderen zo lief gaan krijgen. Zo wordt dit de naam die hen zo dierbaar wordt en steeds dierbaarder naarmate zij zichzelf meer en meer leren kennen als zondaar. Want als je jezelf meer en meer leert kennen als een zondaar, als een schuldige, als een onwaardige. Waar krijgt zo iemand dan belang bij? Bij hem die de naam Jezus draagt. En die niet alleen Jezus heet, maar ook het zaligmakerswerk volbrengt. En die zijn volk zalig maakt met de daad van hun zonden. Ziet u hoe hij naar de hemel gegaan is? O, als de priester inderdaad, met zijn offer en zijn voorbeden en zijn zegen. En als de koning gezeten aan de rechterhand des vaders. En als de profeet die zijn dienstknechten gaat uitzenden. Maar in dat alles, in al zijn hemelvaartsheerlijkheid, in al zijn hemelvaartswerk en bediening, is hij Jezus. Want hij houdt de band vast aan zijn zondaarsvolk. En om voor een zondaarsvolk de overwinning af te kondigen, is hij de voorloper Jezus. En om voor een zondaarsvolk die de erfenis verkwanseld hebben, gaat hij de erfenis in bezit nemen. En om voor een zondaarsvolk plaats te bereiden in het vaderhuis, gaat hij heen naar de hemel. Voor zo'n volk waar er niet één van deugt. En als Gods geest hen bedient, gaan ze dat van zichzelf ook beleiden en erkennen en onderschrijven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En niemand van hen kon overwinning krijgen op de zonde. Niemand van hen zou ooit in bezit van de erfenis gesteld kunnen worden. Die erfenis, dat goed, dat ze in de dienst van de zonde hebben doorgebracht. En niemand van hen zou ooit in dat vaderhuis nog weer welkom zijn. Niemand van hen zou ooit hoop kunnen hebben dat hij eeuwig met de Heere zou kunnen wezen. Want de hemel is toegesloten. En de deur naar het vaderhuis is gegrendeld. Toen wij God de rug toekeerden en de zonde verkozen boven de deugd en de gerechtigheid. En de ongerechtigheid liever hadden dan de vreze Gods en de duisternis dan het licht. En sindsdien leeft de mens, elk mens onder een gesloten hemel. En er is niemand die die weg terug kan banen. Verdreven uit het paradijs, de weg naar de boom des levens bewaakt door hemelse wachters met een vlammend zwaard. Niemand kan voor God verschijnen zoals hij is in zijn verdoemelijk zondaars bestaan. Maar toen kwam Jezus, toen kwam Gods eigen Zoon neer uit de gesloten hemel, om Jezus te heten en zaligmakerswerk te verrichten. Om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Om datgene wat er tussen hen en God in lag, die berg van zonde en ongerechtigheid, te slechten en weg te nemen. En al dat God onterende in hun bestaan met zijn bloed te bedekken en te verzoenen. Toen kwam Jezus om hun borg, om hun plaatsvervanger te zijn. En Jezus is ook hun voorloper. En wie het zo mag gaan zien, vanuit de ondervinding en vanuit de kennis van eigen val en verlorenheid en doemwaardigheid, dat God zijn Zoon als Jezus in deze wereld gegeven heeft. En dat hij hem als Jezus teruggenomen heeft in de hemel. En dat hij hem daar welkom geheten heeft. En dat deze Jezus daar als voorloper mag zijn. Die mag moed scheppen uit het evangelie van de hemelvaart van Christus. Want niet alleen de ambtelijke bediening van de priester. En niet alleen de koninklijke bediening van degene die aan de rechterhand van de Vader zit. Maar ook dat zaligmakerswerk, wat een arme zondaar zo nodig heeft en nodig blijft hebben tot de laatste snik van zijn leven. Dat zaligmakerswerk, dat ligt gegarandeerd in de voorloper die de zijne nooit begeeft en nooit verlaat. Is die naam, Jezus, u al dierbaar en lieflijk geworden? Hebt u dat evangelie in die ene Jezusnaam gehoord? En was dat een evangelie dat in uw eigen leven een plaats kreeg? Omdat die naam precies past op die naam die u als gevallen kind van Adam draagt. Want in die naam Jezus komt ons de gepastheid van de zaligmaker zo duidelijk uit. God heeft hem een naam gegeven die precies van toepassing is op de naam die wij dragen. O gemeente, wat een schrik, wat een ontzaggelijke schrik is dat in ons leven als we die ontdekking doen. En niet alleen door dat na te spreken en door dat verstandelijk toe te stemmen, maar door het in ons hart te beleven dat wij zondaren zijn. En dat alles ons bij de handen afbreekt, wat wij ook proberen, omdat alles met zonde bevlekt is. En dat er van ons uit geen weg naar God is en geen weg naar de hemel en geen weg naar de vrede en geen weg naar de gerechtigheid en geen weg naar de verzoening. Van ons uit al die wegen geblokkeerd en toegesloten. We kunnen het wel erger maken en we maken het ook erger en we vermeerderen dagelijks onze schuld. En zo is er geen hoop. Zo is er geen verwachting voor een zondaar. Totdat die naam Jezus waarde krijgt. Totdat die naam klank gaat krijgen. Totdat die naam betekenis gaat krijgen. Totdat die naam afgekondigd wordt in onze ziel. Als hij komt in deze wereld in het vlees. Zo wat een wonder van genade. Hij kwam als Jezus. En als hij gaat naar het kruis, wat een wonder van genade, hij gaat als Jezus, als de zaligmaker. En hij gaat naar de hemel terug, als Jezus, omdat hij zo nauw verbonden is met dat zondaarsvolk dat hij van eeuwigheid heeft liefgehad en dat hij van zijn vader heeft ontvangen. En als Jezus is hij werkzaam aan de rechterhand. Als Jezus is hij koning. Als Jezus is hij priester. Als Jezus bewaart hij de erfenis. En als die dierbare Jezus is hij bezig plaats te bereiden voor al zijn discipelen. Gemeente, en nu de vraag of hij ook uw voorloper is. En of hij dat werk ook voor u doet. Die vraag moet gesteld worden. Want dat laat de Bijbel ons ook zien. Hij is niet voor iedereen de voorloper. En niet iedereen volgt hem. Wie dan wel? Onze tekst zegt ons. Daar de voorloper voor ons is ingegaan. Maar u weet, u mag daar natuurlijk nooit de toepassing van maken. Dat dat zo algemeen van iedereen geldt. En op ieder mens van toepassing is. Dat is niet zo. De Heer Jezus heeft, en laat ik u het daaruit bewijzen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Toen hij als de hoge priester hier op aarde al dat werk deed. Wat hij nu in de hemel voortzet. In het 17e hoofdstuk van Johannes. Daar zegt hij het toch uitdrukkelijk. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dus hij heeft het zelf zo onder woorden gebracht, niet voor de wereld, niet voor de mensheid in het algemeen, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. In hetzelfde gebed heeft hij nog een andere typering gegeven. Namelijk, die door hun woord aan mij geloven. Nou, dat geldt ook niet van iedereen. Dus de vraag is wel degelijk op zijn plaats. Is hij uw voorloper? Bent u bij dat volk van volgelingen? Bent u er een van degene voor wie hij bezig is plaats te bereiden? Of, om het nog wat duidelijker te illustreren aan de hand van het verband van onze tekst in Hebreeën 6... Dan gaat het over die dingen die God gegeven heeft, zoals we zo pas zagen, niet waar, dat woord met die eed, die twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God liegen zou, opdat wij daar een sterke vertroosting in zouden hebben. Wie? Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel. Voor wie is de Heere Jezus voorloper? Voor diegenen die hebben geleerd de toevlucht te nemen. En dat is een beeld dat herinnert aan dat oudtestamentische gebruik van de vrijstad. Die doodslager, die onopzettelijke doodslager, vluchtte voor zijn leven. En hij nam de toevlucht tot een van de door God aangewezen vrijsteden, waaromtrent de Heere de belofte gesproken had dat hij daar veilig zou zijn. Wie zijn het die voor wie de Heere Jezus voorloper is? De apostel beschrijft ze als vluchtelingen, als mensen die de dood op de hielen hebben. Als mensen die hun nood en ellende hebben ingezien en die het er niet in kunnen uithouden. Maar die vluchten om huns levenswil en die haast maken om geborgen te worden. En hij omschrijft ze ook nog op een andere manier in vers 19. Wij die de hoop hebben als een anker der ziel. Als een anker. Dat uitgeworpen dient te worden. En met name dan uitgeworpen dient te worden als geen enkel middel meer baat, omdat de storm beukt en de golven slaan en het schip ontredderd is. Een anker uitgeworpen. Nogmaals de vraag, gemeente, is hij uw voorloper? En bent u een van zijn volgelingen? Dat wil zeggen, bent u een van die vluchtelingen? Bent u een van die mensen die dat geleerd hebben om een anker, het anker der hoop, uit te werpen? Hebt u dat geleerd in de nood van uw leven, uw toevlucht te nemen tot God en tot zijn Zoon Jezus Christus? En ligt dat anker binnen het voorhangsel? Is Jezus, u dierbaar en noodzakelijk en gepast geworden? Hebt uw eigen verlorenheid, ellendigheid, hellewaardigheid leren zien? Hebt u de breuk tussen God en uw ziel leren bewenen? Hebt u ontdekt dat u naar recht, naar verdiensten vanwege uw schuld onder die gesloten hemel staat? Werd dat de nood van uw leven? En kwam het zo tot dat vluchten? Kwam het zo tot dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Tot dat hunkeren naar Christus? Tot dat hopen op zijn heil? Tot dat vluchten? Tot dat uitwerpen van het anker der hoop? Daar de voorloper voor ons is ingegaan. Dat is voor al diegenen die hun leven buiten zichzelf leerden zoeken. Dat zit in allebei die uitdrukkingen in, nietwaar? De toevlucht nemen, dat doe je als je het buiten jezelf zoekt. En dat anker uitwerpen, dat doe je als je het buiten jezelf zoekt. Dan verwacht de mens het niet meer van zichzelf. Dan hoopt hij niet meer op iets dat hij zelf kan doen of bezitten. maar dat is een vluchten naar een ander, dat is een zoeken naar een vaste grond en naar een zekere rotsgrond, waar dat anker zich in vast kan hechten en waardoor dat slingerende schip vast kan komen te liggen. Maar dan moet het uitgeworpen worden. Ach, er zijn ook mensen die het anker in zichzelf uitwerpen, die het in zichzelf toch nog zoeken, die het in mensen zoeken, die het in eigen goede bedoelingen zoeken, die het van de zaligsprekingen die anderen over hen uitspreken verwachten, en van de goede indruk die ze op een ander maken verwachten, die iets van beneden nog tot steun en tot steunsel verheffen. Maar daar kan het anker niet liggen, het moet in het binnenste voorhangsel ingaan. Het moet uitgeworpen worden daar waar de voorloper is. Maar al zulken mogen uit de hemelvaart van de Heere Jezus Christus moed ontvangen. Jezus ging hen voor nadat hij zich aan hen verbonden heeft. Nadat hij hen heeft lief gehad en met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Nadat hij hen al door zijn geest een waarachtig geloof en geloofswerkzaamheden geschonken heeft. Nadat hij hen geleerd heeft om de toevlucht voor tot hem te nemen. Nadat hij hen geleerd heeft het leven buiten zichzelf te zoeken. En als Jezus voorloper is hij daar werkzaam. O, daar is hij bezig, onafgebroken bezig. Om plaats te bereiden. Daar is hij bezig om die plaats klaar te maken. Daar is hij bezig om zijn volk, zijn zondaarsvolk te ontvangen. Daar is hij bezig met zijn voorbeden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ik de voorloper, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Zijn aanwezigheid achter dat voorhangsel is de garantie dat zij er ook komen. Allemaal, de kleinen met de groten. Daarom zegt de apostel, onze wandel, ons burgerschap is al in de hemel. Daarom zegt Paulus op een andere plaats, wij zijn met hem in de hemel gezet, ook al ligt het schip hier nog in de storm, toch met hem in de hemel gezet, want de zijnen zullen hem volgen. Zijn hemelvaart is de onweerlegbare garantie dat allen die de toevlucht genomen hebben, ook hemelvaart zullen hebben. Als zij er niet zouden komen, zou het werk van de voorloper nog mislukt zijn. Kan dat? Onmogelijk kan dat. De zaligheid van Gods kinderen kan nooit meer verloren gaan. Die ligt gegarandeerd. Die ligt vast in hem die de voorloper is. En dat betekent dat ze straks bij hem zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat de weg die ze nog moeten afleggen altijd een gemakkelijke is. Dat was het voor hem niet. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat was het voor hem niet, die door vele verdrukkingen moest ingaan. Dat zullen ook zij moeten ondervinden. Je zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Het is een verdrukking, maar het is een begrensde, een afgegrensde verdrukking. Maar al is het dan niet makkelijk onderweg, daarvoor heeft hij hen juist dat anker gegeven, als dat maar veilig ligt. En dat is het enige wat hen vasthoudt, omdat hij dat vasthoudt. En waar ze dan op moeten wachten, door nacht en stormgebruis heen soms, is uitsluitend en alleen op het moment dat hij komt, als de voorloper plaats bereid heeft. Om ze bij hem thuis te doen zijn. En als zij daar komen, dan mogen ze merken dat ze verwacht werden. Dat ze veilig zijn, gespaard, gedragen, al de weg. En dat ze straks met eeuwige halleluja's welkom geheten worden. Amen. Psalm 119, 149, het vijfde vers. Heere, wat schenkt gij uw volk een heerlijk toevoorzicht, dankzij dat eenzijdige werk dat gij alleen verricht hebt. En u bent er al mee begonnen in de stilte van de eeuwigheid. En u hebt het voortgezet in de komst en in de zending en in de arbeid van uw Zoon. En u zet het weer voort door de zegenrijke en genadige bediening van uw Heilige Geest als hij toepast. En als hij heiligt aan het hart, o God, u bent ermee bezig geweest van eeuwigheid af al, om een zondaarsvolk te zaligen en ze uit de val en uit de verlorenheid en uit de ellende en uit de macht van de duivel te bevrijden en om ze eeuwig aan uw zijde te stellen en eeuwig in dat vaderhuis een plaats te geven. Wat een onbegrijpelijk wonder. Zeker als we er iets van verstaan aan wie gij het schenkt. En voor wie gij het deed, Heere Jezus Christus. Er is in ons geen goed en geen gerechtigheid. Ach, we hebben zelfs na ontvangen genade u zo menigmaal getergd. En zo menigmaal u bedroefd en tegengestaan. En met onze vleeselijkheid en ongelovigheid en wereldsgezindheid en aardsgebondenheid en al die ellenden en die zonden u reden gegeven om heel anders met ons te handelen. En toch, getrouwe God en zaligmaker, gij zult uw werk niet in de steek laten. Gij zult al de uwen die ge gekend hebt van eeuwigheid, die ge gekocht hebt met uw bloed, Heere Jezus, in wier leven gij intrek genomen hebt, Heilige Geest. Gij zult al de uwen straks de volkomen zaligheid schenken. En Heere Jezus, we weten zich steeds weer om plaats te bereiden. En dan komt het moment, vroeg of laat, in een makkelijke of in een moeilijke weg, dan komt het moment dat u ze opneemt in uw heerlijkheid. O, wij bidden van u, geef dat uw kerk, alle die door u gekend zijn, alle die de toevlucht hebben mogen nemen, meer en meer bij deze kostbare waarheden mogen leven. Wat zitten we vast aan het aardse? Wat zitten we vast aan het leven hier beneden? Heere, maak ons er maar wat losser van. En geef dat we maar wat meer naar dat hemelse gericht mogen leven. Zoals de apostel dat zegt, onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook onze Heere Jezus Christus verwachten. Heere, laat zo uw woord nog zegen brengen. Maar uw woord garandeert niet dat de Heere Jezus de voorloper van allen is, Heere. Als wij in onze onbekeerlijkheid voortleven, als we het zonder u kunnen doen, als we die toevlucht nooit leerden nemen en misschien ook nooit zullen leren nemen, ach, dan hebben wij geen toekomst. Dan hebben wij geen zaligheid te verwachten, maar slechts een rampzaligheid. O, wij bidden, o God, dat gij het in de harten van hen die u niet kennen is wilt werken. Dat maar dan alleen ook ons leven geborgen is. En als dat we dan alleen ware vrede en waar geluk zullen kennen en smaken. Als we u tot ons deel hebben. Dat alles hier op aarde vergankelijk, tijdelijk, verdwijnend is. Dat hier ons hart niet in kan rusten. Geef dat onbekeerden en zij die zonder u leven eens begeerig gemaakt mogen worden naar dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, opdat er een beweging in hun hart mag komen, een begeerte in hun ziel mag leven om u de Heere te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. Heere, zegen ons. Heb dank voor wat u ons gegeven hebt in uw heilig evangelie. Wilt gij het gebruiken om ook in het midden der gemeente er uw werk mee te doen tot zaligheid van velen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.